Hoe kun je nou iemand vergeven die jou echt heel veel pijn heeft gedaan? Hoe kun je iemand vergeven die je leven niet eens toewenst? Hoe kun je iemand vergeven die je het gevoel geeft alsof het licht uit je leven is verdwenen? Lieve mensen, ik sta hier niet vandaag om te zeggen dat het makkelijk is om te vergeven. Ik sta hier niet om te vertellen dat het bij mij vanzelf gaat. Ik wil graag met jullie delen vanuit mijn hart hoe God mij heeft geholpen om mijn eigen vader te vergeven. En sommigen van jullie hebben het gezien op tv gisteravond. Dat was gewoon echt een proces. En dat heeft veel tranen gekost. En eigenlijk moest ik een soort van sterven aan mezelf en mijn eigen gevoelens opzij zetten om mijn vader te kunnen vergeven. En vandaag wil ik jullie meenemen, lieve mensen, in het verhaal van Jozef. Want Jozef in de Bijbel, die vergeeft op zo'n ongekende wijze, dat is niet te bevatten. Echt niet te bevatten. Voordat we beginnen, lieve mensen, wil ik een welbekend gebed met jullie samen bidden. De meeste van jullie kennen hem wel, denk ik. Ik ben zelf katholiek opgevoed en dit heb ik heel vaak gebeden. Net iets andere versie, ik had een andere Bijbel, denk ik. Maar ik wil jullie gewoon meenemen. Dit is een beetje het kader van deze toespraak. Jullie mogen het met mij meebidden samen. Dan kunnen we met onze Vader hier bidden in deze kerk. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. En ik kende deze uit mijn hoofd. Een van de weinige dingen die ik uit mijn hoofd kende. Maar wat het mooie is, is dat dit erna komt. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u niet vergeven. Als je vergeeft, zal je vergeven worden. Als je niet vergeeft, zal je niet vergeven worden. Dat is als een soort wet, lijkt het wel. Lieve mensen, ik neem jullie mee in het verhaal van Jozef. En Jozef was een bijzondere jongen in de Bijbel. Een bijzondere man van God. En ik stond in 2022, ik was al een jaar tot geloof gekomen. Ik had mijn leven aan Jezus gegeven, ik was gedoopt. En ik had de Alpha-cursus gedaan, dus eigenlijk had ik heel de checklist doorlopen. Maar toch kwam daar een man, notabene uit Egypte, op mijn pad. En die man was een moslim. En hij vertelde mij zo overtuigd over de islam, dat dat de waarheid is en dat het geloof is. En eerlijk gezegd deed het me best wel wankelen op dat moment. Want hij haalde mijn hele theologie, die heel beperkt was op dat moment, haalde die helemaal onderuit. En hij stelde me vragen, zoals waar staat dan in de Bijbel dat Jezus zegt, ik ben God, aanbid mij. Ik dacht, ja, weet ik niet, ik ken hem nog niet uit mijn hoofd. Maar het was een echte worsteling was dat op dat moment. Maar wat het mooie is dat ik een droom kreeg in die periode. En dat was in juli, vlak voor de New Wine Zomerconferentie. En in die droom ben ik in gesprek met een moslim, die zit tegenover mij. En naast mij zit een vrouw. Dus ik zeg tegen die vrouw, hij zegt dat hij de waarheid heeft en ik ben oprecht op zoek. Hoe kan ik daar nou achter komen? En die vrouw zegt, lees het verhaal van Jozef uit de Bijbel. Dus ik ben dat verhaal gaan lezen van Jozef. En uiteindelijk wist ik niet wat ik daarmee moest doen. Ik heb dat verhaal gelezen in Genesis. Maar ik kan u vertellen, ik ging of deze kant op, Oh, zat. Ja. Of die kant op. Ja, kleine verklapper. Ik ben naar het christendom gegaan. Maar ik ga jullie meenemen in hoe God dat in die droom eigenlijk mij heeft overtuigd. Hoe hij mij heeft overtuigd op wonderbaarlijke wijze. Dus ik neem jullie mee in het verhaal van Jozef en de weg naar vergeving. En eerst even, wie is Jozef? Want misschien ken je hem niet. Jozef is de zoon van Jacob, later Israël. En hij heeft 11 broers. Hij staat op nummer 7, Jozef. Hij heeft 11 broers, maar 10 broers zijn stiefbroers. En hij heeft 1 biologische broer, dat is Benjamin. Zijn opa is Isaac. En de vader van Isaac is Abraham. Die kennen we misschien allemaal wel. En hier staat Abram. Maar uiteindelijk is hij Abraham genoemd door God. Want uit hem zouden heel veel volken komen. Dus Jozef had 1 broertje Benjamin en de anderen waren stiefbroers. Het verhaal van Jozef. Jozef had ook dromen. Jozef had specifiek 2 dromen waarin hij eigenlijk schoven zag staan op een veld, gebonden. En wat hij zag is dat zijn schoof als enige overeind bleef staan. En de andere, die bogen als het ware voor hem. En hij vertelde die dromen naar zijn broers. Van, hey, luister, ik heb een droom gehad. En die van mij bleef als enige overeind staan. En die andere, die bogen allemaal voor mij. En die broers dachten, wat zegt hij nou weer? Wat doet hij nou weer uit de hoogte? Dus ze vonden dat eigenlijk helemaal niet zo leuk dat hij dat vertelde. Even later heeft Jozef nog een droom. Dan zegt hij, zie, ik heb nog een droom gehad. Zie, de zon, de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neer. Je ziet broers denken, wat is dit nou weer? Waarom doet deze jongen zo uit de hoogte? Wat is zijn probleem, denken ze. En ze beginnen Jozef steeds minder aardig te vinden eigenlijk. En Jozef is ook eigenlijk het lievelingetje. Hij krijgt zelfs een speciale mantel van zijn vader. En het wordt niet echt gewaardeerd. Ze worden eigenlijk gewoon jaloers. En nu neem ik je mee in het verhaal van Jozef, wat eigenlijk wel een pittig verhaal is, als je het mij vraagt. Wat hij allemaal mee heeft moeten maken. Want Jozef, die wordt op een dag naar zijn broers gestuurd. En zijn broers die werkte als schapenherders. En hij wordt daar naartoe gestuurd. En op het moment dat Jozef aankomt lopen, zien zijn broers hem al in de verte aankomen. En ze denken, daar heb je hem weer. Die gast die dromen heeft waarin we buigen. En ja, ze beginnen een beetje over te praten. En ze bedenken eigenlijk een plan van, ja, eigenlijk moeten we hem uit de weg ruimen. Want we zijn er allemaal een beetje klaar mee. Hoe gaan we hier nou mee om? Dus wat bedenken ze? Dat ze hem eigenlijk gewoon zijn leven willen beëindigen. Maar dan denkt een van de broers, laten we hem in de put gooien. En dan haal ik hem er later uit. En dan breng ik hem gewoon naar zijn vader. Einde verhaal, niks aan de hand. Dus die broers die gooien hem in de put. En er staat ook in de Bijbel dat ze daarna gewoon rustig gaan zitten eten. Terwijl Jozef daar in de put zit. Waarschijnlijk roept hij nog of hij ook een broodje mag. Maar ja, ze zitten daar gewoon op een gemakje te eten. Het schuldgevoel is niet echt aanwezig, blijkt. En dan komt er ineens een karavaan langs met Ismaëlieten. Niet Israëlieten, maar Ismaëlieten. Dat is een broedervolk eigenlijk. En ze besluiten, wat nou als we hem gewoon verkopen aan hun? Kunnen we nog 20 zilverstukken voor krijgen en dan zijn we er ook vanaf. Laten we dat gewoon doen. Verkopen we hem en dan zijn we in ieder geval van die gast af. Dus ze verkopen hem als slaaf. En ze zien Jozef meegaan met die karavaan. Ik weet niet of ze nog gezwaaid hebben of hoe dat moment was. Maar kun je je voorstellen dat je eigen broers, of in ieder geval ja, stiefbroers, dat die jou gewoon verkopen als een slaaf? Terwijl je onschuldig bent. Overigens ken ik nog iemand die is verraden door zijn broers en is verkocht voor zilverstukken. En daar moet ik elke keer aan denken als ik dit verhaal zo bestudeer. Namelijk Jezus. Wat gebeurt er vervolgens met Jozef? Jozef gaat naar Egypte. En hij wordt daar van een slaaf naar een beheerder. Hij krijgt eigenlijk een hoge positie in Egypte. Dus hij wordt aangesteld, hij krijgt veel verantwoordelijkheden. En uiteindelijk werkt God ook door hem heen. En de farao vertrouwt hem zo dat hij gewoon zegt... hier, neem maar verantwoordelijkheid over alles. En ik vertrouw het helemaal in jouw hand, want bij jou gaat blijkbaar alles goed. Maar wat gebeurt er op een dag? De vrouw van de farao die bedenkt een list... omdat Jozef niet met haar naar bed wil. En wat doet ze? Ze zorgt ervoor dat hij in de gevangenis belandt. Jozef wordt gevangen. En ook daar krijgt hij weer aanstelling over de andere gevangenen. Ze krijgt weer een hoge positie eigenlijk. En daar zijn twee mannen die hebben een droom. Die dromen ga ik niet helemaal uitleggen. Maar de ene droom van die man is dat hij na 3 dagen... krijgt hij zijn oude plek terug, de wijnschenker. Die krijgt zijn positie terug bij de farao. En die andere man is een bakker. Die krijgt ook een droom. En binnen 3 dagen zegt Jozef dat hij zal opgehangen worden aan een paal. Niet heel fijn. Maar beide dromen komen uit. Dus die wijnschenker krijgt zijn positie terug. En die bakker eindigt... ja, die wordt denk ik opgehangen dan. En wat gebeurt er? Jozef zegt tegen die man, die wijnschenker... vergeet mij niet alsjeblieft. Vergeet mij niet. Denk aan mij als je weer terug bent bij de farao. Wat gebeurt er? Hij wordt wel vergeten. En nog 2 jaar lang zit Jozef in die gevangenis. Nog 2 jaar lang. En wat gebeurt er dan? De farao wordt wakker, zwetend in zijn bed. Omdat hij een droom heeft gehad. Hij heeft 2 dromen gehad. Hij heeft dromen gehad over 7 mooie koeien met veel vlees. Goed voedsel. En 7 koren. Volle koren. En daarna kwamen er eens 7 koeien aan. En dat waren magere koeien. Dat staat echt, echt lelijke koeien. En 7 magere koren. Allemaal een beetje verschrompeld. En die farao gaat eigenlijk naar alle droomuitleggers. Ik weet niet hoe je die mensen noemt in die tijd. Ook misschien wel shamanen of weet ik veel wat. In ieder geval, hij gaat naar allerlei mensen toe van... hey, help me die droom uitleggen. En niemand kan het uitleggen. En ineens denkt die wijnschenker, wacht. Er was een jongen in de gevangenis die heeft mijn droom uitgelegd. En dat is uitgekomen. Dus op dat moment halen ze Jozef uit de gevangenis. Ze frissen hem vast even een beetje op. En... hij komt voor de farao te staan. En hij zegt tegen de farao: dit is wat de droom betekent. God, openbaar mij dit. Dat er 7 jaren komen van voorspoed. Dus komen 7 jaren waarin er veel oogst zal zijn. En daarna komen de 7 jaren van tegenspoed. Echt armoede. En er zal een voedseltekort zijn in een hele regio. Dus die farao denkt, oké, nou, dan moet ik dan iets mee. En hij gelooft het. Hij gelooft het. Dus wat doet hij? Hij stelt Jozef aan als beheerder van, als gouverneur van Egypte. En hij zegt tegen Jozef, regel jij maar dat wij niet tekort zullen komen in die 7 jaren van hongersnood. Dus wat doen ze? Ze gaan eten verzamelen in die 7 jaar overvloed. Overvloed. In het begin tellen ze het nog, maar na een tijdje houden ze het niet eens meer bij, want het is gewoon te veel om bij te houden. Ze worden echt uit hun sokken gezegend. En ze slaan al het eten op. Dus wat gebeurt er daarna? Daarna komt dus die hongersnood waar Jozef over verteld had. En die hongersnood zorgt ervoor dat die broers eten moeten gaan halen, omdat ze anders uit zullen sterven. Dus die broers, nogmaals de zoons van Israël, dus eigenlijk het volk van Israël, zij komen dus bij Jozef om eten te halen, om eten te kopen. En Jozef herkent zijn broers, maar zijn broers herkennen hem niet. Want hij heeft waarschijnlijk een pakje aan en iets op zijn hoofd of zo. Ze herkennen hem niet. Ze herkennen hem niet als Jozef, hun broer. Dus Jozef doet net alsof hij ze niet kent. Maar hij maakt ze wel bewust van hun schuld. En dat doet hij namelijk door een zilveren beker, terwijl ze terugreizen, in de tas te doen van zijn biologische broertje Benjamin. En op die manier maakt hij eigenlijk zijn broers bewust van het feit dat ze iets fout hebben gedaan. In het begin snapte ik dit ook niet, maar doordat ik het ben gaan onderzoeken en lezen, ben ik daar dus achter gekomen. En zijn broers waren eigenlijk bang dat hij hem zou gaan, dat ze hem zouden gaan vervolgen of dat ze hem iets aan zouden gaan doen. Uiteindelijk, na een heel proces, als je het interessant vindt, moet je ze lezen in het eind van Genesis. Uiteindelijk begint hij te huilen en ziet hij, zegt hij tegen zijn broers wie hij is. En in het begin geloven ze hem niet. Ze geloven niet dat het hun broer is. Want hij heeft in de tussentijd heel de tijd met een vertaler ertussen gepraat, alsof hij niet Hebreeuws kan. Maar uiteindelijk vergeeft hij dus zijn broers. En dat is een heel proces. Zij vergeeft zijn broers op dat moment. En op een dag sterft hun vader, Jacob, oftewel Israël. Hij sterft en dan worden ze weer bang. Want er staat in de Bijbel... verkeerde plaatje. Er staat in de Bijbel dit. Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze: als Jozef ons haat, zal hij ons zeker het kwaad dat wij hem hebben aangedaan vergelden. Daarom lieten zij tegen Jozef zeggen: uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen: och, vergeef toch de overtredingen van uw broers en hun zonden, want zij hebben u kwaad gedaan. Maar nu vergeef toch de overtredingen van de dienaren van de God van uw vader. Jozef huilde toen zij tot hem spraken. Daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Zij vielen voor hem neer en zeiden: zie, wij zullen u tot slaven zijn. Dan bieden zij zelf eigenlijk aan om slaaf van hem te worden. Jozef zei daarop: wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God. Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. Om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd, ikzelf zal jullie en jullie kinderen onderhouden. Zo troostte hen en sprak hij naar hun hart. Met andere woorden, Jozef zegt niet: het is oké wat jullie hebben gedaan. Hij zegt niet: het maakt niet uit. Hij zegt: sta ik soms op de plaats van God? Daarom denk ik dat het heel moeilijk is als je op eigen kracht iemand gaat proberen te vergeven. Dat lijkt mij heel moeilijk. Uiteindelijk komt het dus goed tussen Jozef en zijn broers. En in dit verhaal wordt eigenlijk het volk Israël gered. Doordat Jozef werd aangesteld over het voedsel, door zijn droom, wist hij dat er tekort zou komen. En daardoor is het volk van Israël gered. Dan komen we terug eigenlijk bij het verhaal van mijn droom. En ik wil het eigenlijk ook praktisch maken, want dit is een oud verhaal uit de Bijbel. Wat kunnen we daar nu mee? Ik geef jullie een paar redenen waarom je iemand zou vergeven. De eerste reden is dat het een opdracht is van God. In het woord staat namelijk: en u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen gebod groter dan deze. Ik denk dat je niet zo makkelijk iemand kan liefhebben als je diegene nog iets kwalijk neemt. Of als je pijn ervaart of als je iemand niet vergeeft, komt dat tussen jou en die persoon in te staan, denk ik. Nog een reden om te vergeven. Hij belooft ons te reinigen als we met hem in het licht wandelen. Maar als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dus als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Misschien denkt u: wat is zonde? Zonde is niet alleen als je net een ijsje hebt gekocht en er valt op de grond. Zonde is eigenlijk je doel missen. Zonde is dat God een plan heeft voor jouw leven, maar dat je iets anders doet. En zonde is iets wat scheiding brengt tussen jou en God. En dan heb ik nog een reden, als u nog niet overtuigd bent. We mogen het oordelen aan God, de rechter, overlaten. Hier in Nederland is het ook handig als we niet zelf iedereen gaan vergelden. Dat laten we eigenlijk ook aan de rechter over. Er staat: oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden. Veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden. Laat los en u zult losgelaten worden. Mijn schild is bij God die de oprechte van hart verlost, staat in de psalmen. God is een rechtvaardige rechter, een God die iedere dag toornt. We mogen dat aan God overlaten. Want hij is ook degene die betrokken is bij al die processen. Dan kom ik eigenlijk bij het einde van mijn verhaal wat er gebeurde bij New Wine. Waarom heb ik dit verhaal gedeeld? Waarom het verhaal van Jozef? Ik heb u verteld dat ik een droom had waarin ik het verhaal moest gaan lezen. Wat gebeurt er bij New Wine? Gaat heel de toespraak over Jozef. En wat gebeurt er? Ineens zie ik de link tussen Jozef en mijn vader. Toevallig heet mijn vader Joop, oftewel Josephus. En ineens zag ik dat hij ook maar eigenlijk door zijn omstandigheden is geworden wie hij is. En wat ik heb verteld is dat ik hem als kind moeilijk kon verdragen. En ik kan dat niet eens uitleggen met woorden, maar dat is echt, dat gaat heel diep, kan ik u vertellen. Dus ik heb mijn vader vergeven op dat moment. En ik moest huilen en het voelde verlicht. En vervolgens ga ik bij het kruis zitten, met mijn ogen dicht. En ik krijg daar een beeld. En dat beeld lijkt heel veel op dit beeld. Want ik zie Jezus die mijn hand vastpakt. Ik had vroeger blonde haartjes. Ja, je kan het nou niet meer zeggen, maar ik had vroeger blonde haartjes. En hij hield mijn hand vast en hij liep met mij zo'n wijde wereld in. Gewoon een soort weiland eigenlijk. En voor mij was dat echt een teken van God wandelt met mij mee in dit hele proces. Want nogmaals, soms moet je iemand blijven vergeven. Ze vragen ook aan Jezus in de Bijbel, hoe vaak moet ik dan vergeven? 7 keer? Dan zegt Jezus 70 maal 7 keer. Dus je moet eigenlijk blijven vergeven. En misschien zit je hier wel en denk je, oké, ik heb inderdaad wel eens iets gehoord van Jezus. Dat was iemand van 2000 jaar geleden toch? Misschien denk je, je kent hem nog niet echt helemaal. En in dat geval wil ik aan u vragen of u misschien een brandend gevoel hebt in uw hart dat hij tot u spreekt op dit moment. Net zoals hij toen tegen mij ook sprak. En ik wil u eigenlijk 3 vragen stellen. Namelijk, of er nog iemand is die je mag vergeven. En het hoeft niet per se iemand anders te zijn, maar misschien mag je wel ook jezelf vergeven. Dat je dingen anders had willen doen. En draag jij nog iets bij wat je aan God, de rechtvaardige rechter, wat je aan hem mag geven? Dan kun je het neerleggen bij Jezus aan zijn voeten. Lieve mensen, het is echt dankzij Gods genade dat ik hier op dit moment sta. Want mijn leven had ook heel anders kunnen lopen. Ik heb mezelf in gevaarlijke situaties gebracht. Ik heb dingen gedaan die zijn echt, echt heel dom. Maar gelukkig trok hij mij uit die duisternis. En zo wil ik jullie vandaag ook aanmoedigen. Als je iets ervaart of iets voelt, zometeen hier aan de zijkanten zijn er mensen die met jullie kunnen bidden. Als je voelt, ik wil Jezus wel leren kennen, dan kunnen we met jou bidden. En dan mag je aan zijn voeten komen. Iedereen mag aan zijn voeten komen, dat geloof ik. wil graag ook even met jullie bidden, lieve mensen. Ja, Vader, ik wil u danken dat we hier zo met elkaar mogen zijn. In dit gebouw. Heer, dat we hier mogen zitten in een veilige, warme omgeving. Heilige Geest, ik bid dat u spreekt tot ons hart. Dat u spreekt tot onze ziel, Heer. Vader, dank u wel dat u ons hart wil verzachten en verlichten. Dat u de pijn, Heere, met ons draagt. Dat u zei, God, u wil geschieden en niet de mijne. Dat u uw leven gaf aan het kruis, opdat wij het leven zouden ontvangen. Dank u wel, Heer, voor het leven dat u ons geeft. En dat we het aan u terug mogen geven, Heer. Lieve Jezus, dank u wel dat u onze harten kent. Dank u wel dat u bij mij zo'n proces van vergeving in gang heeft gezet. En zo bid ik ook voor mijn broers en zussen die hier zitten. Wilt u hen ook nabij zijn? Wilt u hen ook zegenen, Heer? Wilt u hen helpen om te vergeven? Zodat we vrij kunnen zijn en zodat we kunnen genezen in de naam van Jezus Christus. Amen.